Maar goed, dat podium, dat is een bijzondere plek. En dat vraagt dus om leiderschap. En dat vraagt eigenlijk over, vraagt in mijn optiek, de inspirerende sprekers, of mensen die dat goed kunnen, zijn congruent. Ja. Datgene wat ze uitstralen en wat ze vertellen, dat klopt bij elkaar.
Ja.
En daar gaat het heel vaak mis, omdat we natuurlijk in die periodes van opgroeien klem hebben gezeten. We hebben allemaal die copingstrategieën ontwikkeld. Bij mij was dat tof doen, de DJ zou je kunnen zeggen. En als je daar niet op een gegeven moment van afkomt, dan blijf je die hele tijd die oude truc doen, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En die kost energie. Ik hou van je. En als je het helemaal verkloot, hou ik nog steeds van je.
Ja, ah, mooi. Ja.
Maar we gaan wel winnen.
Ja, ja, ja.
Snap je? Het is een soort vader, ja, in je hoofd. Je maakt een kader en je zegt, lieve jongen. En je neemt eigenlijk, en dat vind ik ook het mooie van mijn werk. Daar begeleid ik mensen in. Je neemt eigenaarschap over je eigen kind in je. Over dat kindsdeel wat het ongemakkelijk vindt of wat hard gaat werken. Als je daar, dat gaat niemand anders meer doen, hè, op een gegeven moment. Op een gegeven moment kan je dat niet van je partner verwachten, niet meer van je ouders verwachten. Die hebben gedaan wat ze konden.
Dat is het.
En nu is het aan jou om nu volwassen te worden. En niet de hele tijd mensen dwars te zitten met jouw oplossing voor die pijn.
Ja.
Dus niet de hele tijd tof doen of de hele tijd onzichtbaar worden. Maar gewoon eigenaarschap nemen, rommel opruimen. Daarna kijken, dan nog een keer om janken, is helemaal goed. En dan op een gegeven moment zeggen, ik snap het. En je bent helemaal veilig tegen jezelf. Maar we gaan het zo doen. Let's go.
Vrienden van deze show. Een nieuwe aflevering van Alles op Tafel in het mooie Scheveningen. In deze fantastische studio. Ik voel me steeds beter hier zo. Mocht je zoiets hebben van, ik vind het hartstikke fijn om dit programma te luisteren en vooral deze aflevering, stuur hem door naar je vrienden, naar je familie, naar kennissen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dan gaan we vlug naar onze gast van vandaag. Wat is je naam?
Jonas van der Vlucht.
Jonas van der Vlucht. Hoe oud ben je?
45 inmiddels geworden.
45.
Was een klapje, moet ik zeggen.
Ja, echt waar? Voelt het echt zo?
Ja, ik vond 44 nog, zit je nog aan de goede kant. En nu ga ik zo richting de 50.
Ja.
Vind ik wel intens.
Maar het leuke is dat je fitter dan ooit bent. Dat hebben we vanochtend wel gezien.
Ja, ja, ik ben fitter dan ooit.
Ja, toch?
Ja, en ja, ik voel het echt als een beetje als de tweede helft van mijn leven.
Kik toch? Hè? Ja. Gewoon lekker aan ijzertjes trekken. En, en je bent helemaal aan het zweten. En vooral wat ik het leuke vond, is dat er hier zo vormde zich een hart.
Ja, we hebben samen gesport inderdaad vanmorgen. Ja. Maar dat was dus niet helemaal waar. Want ik had een soort van moment van verstandsverbijstering waarin ik gewoon heel moeilijk dronk. Dus het was niet echt zweet.
Okay.
Het was water.
Het was water.
Het zag er iets toffer uit dan dat het was.
Oké, okay, waar woon je tegenwoordig?
Groningen.
In Groningen?
Altijd.
Altijd al geweest. Altijd al.
Ga ik ook nooit meer weg.
Nee?
Nee.
Nee, je gaat echt
altijd. Ga je uit Den Haag, Ramon?
Nou ja, ik weet wel dat ik heel veel dingen. Nou, heel veel dingen kan ik niet plannen in het leven. Nee. Mensen, ik kan wel een aantal dingetjes plannen.
Ja.
Maar als je tegen mij had gezegd, 30 jaar geleden, jij gaat mediteren, had ik gezegd, je bent niet goed.
Nee. Dus het zou kunnen.
Maar dat heb ik wel in Den Haag, ben ik dat gestart trouwens.
Ja, precies. Dus Den Haag hoort wel heel erg bij je ook.
Ja, ja.
Zo hoort Groningen bij mij.
Ja.
Dat noorden van het land vind ik echt ook. Als ik dan zo meteen weer terugrijd, dan wordt het weer rustiger.
Ja, lekker is dat. Ja, hè? Ja, ik ben vorige week nog met mijn vriendin in Hardenberg geweest. En dan ga je natuurlijk ook die richting uit.
Mm-hmm.
En ik heb altijd het gevoel, als ik, dat is dan niet richting Hardenberg, maar als je bijvoorbeeld over de IJssel heen gaat.
Mm-hmm. Bij Zwolle,
ja,
dan,
ja. Ja, dat is echt fijn. Is dat, ja.
Dan voel je de energie een beetje rustiger worden.
Ja, je voelt gewoon die ruimte en die energie.
Ja,
ja, echt heel fijn. Hey, je vader en moeder.
Wie zijn mijn vader en moeder?
Vader en moeder.
Mijn vader is Dick van der Vlucht.
Ja.
En mijn moeder is Helene Bakker.
Ja.
Zijn gescheiden inmiddels, maar tot mijn 18e bij elkaar gebleven.
Ja. En kun je dingen herkennen in jezelf die bij je vader en moeder vandaan komen?
Ja, zeker. Ik lijk wel iets meer op mijn moeder, denk ik. Maar ik heb ook wel op kanten van mijn vader.
Ja.
Ik heb met allebei een hele fijne relatie, moet ik zeggen. Ja, en dat gaat dan ook in het leven, gaat het op een gegeven moment ook zo een beetje ervan af. En dan word je een beetje zo chagrijnig op je ouders.
Oh ja.
En niet alleen tijdens je puberteit, maar ook gewoon in de rest van je ontwikkeling eigenlijk. Hè, dat je ook denkt, hey, waarom heb je eigenlijk dit gedaan? En hoe kan het dat ik daar zo knel zat?
Ja.
En nu is dat allemaal weer ook weer vergeven. Ook.
Ja. Ja. Het interessante is dat er komt nu iets bij mij binnen. Vorig jaar was ik op wintersportvakantie met een vriend van mij. En met z'n drieën waren we, had zijn kinderen ook bij. En op een gegeven moment op de piste hadden we even een momentje dat we aan het praten waren. En toen vertelde hij dat hij een training had gedaan bij een Osho-centrum. Mm-hmm. En dat was een hele heftige training. En daar moest je in eerste instantie je ouders doden.
Och jeetje.
Ja, in de zin van, ja, wat ik begreep, dat je natuurlijk heel veel over je ouders op te merken hebt. En dat er van alles niet goed is. Mm-hmm. En dan eigenlijk gewoon dat hele plaatje wat je van je ouders hebt, dat teniet doen. Mm-hmm. En het dan weer langzaam in liefde gaan opbouwen.
Mooi.
Ja, vond ik mooi.
Het is ook een beetje het doorknippen van de navelstreng eigenlijk.
Ja, ja, precies dat.
Ja. En ja. Ik merk nu ook, want ik heb een zoon van 14. Ik heb 3 kinderen. Stijn van 14.
Ja.
David van 6 en Dagmar van 4. Mm-hmm. Nu. En ik merk dat is bij die 14-jarigen, dat is echt een mens, zou ik maar zeggen. Dat klinkt een beetje, dat is natuurlijk een mens, maar ja. Hij is echt niet meer van mij.
Oké.
Okay. Snap je? Dus zo ook zo dat moment zo rond die puberteit, hè, dat je echt een beetje jonge strijder bent. Hè, dus ik help hem een beetje de jungle in. Ik leer hem nu een beetje de skills van hoe je overleeft in die buitenwereld.
Ja.
Vind ik ook een mooie vadertaak, vind ik dat. En,
zeker een mooie vadertaak.
Ja, ja, dat voelt voor mij ook veel gemakkelijker eigenlijk dan kleuters met kleuters mandarijntjes spellen.
Maar heb je... Dat is een mooi beeld ook.
Ja, ja, wat ik ook met liefde doe hoor. Maar dat voelt minder als mijn natuur. En nu merk ik ook van, oh ja... zeg maar dus gewoon zorgen dat je je shit voor elkaar hebt. En dat je er tegenaan kan. En dat je voorbereid bent op wat gaat komen die dag. Dat vind ik eigenlijk een mooiere taak. En ik merk ook van, oh ja, maar jij bent ook... Hij is nu een soort huisgenoot van me geworden. Hij is echt afgescheiden. En het lijkt wel of die navelstreng dan echt doorgeknipt is. Zo rond die adolescentie, zo die puberteit.
Ja, en we gaan die gesprekken dan over. Kan je iets... voor de geest halen?
Ja, maar wij ouwe hoeren ook gewoon heel veel.
Ja.
Het is ook... Op een gegeven moment dan is het... dan hoef je niet per se meer op te voeden. Heel af en toe moet je natuurlijk wel even de touwtjes nog aantrekken. En zeggen, dit is het kader om de veiligheid te bewaken.
Kom je nest uit, gek.
Ja, en ook... Ik bedoel, en dat... je bent natuurlijk huisgenoten, maar goed, als je het over de fontein hebt of als je over, over de opstelling hebt, dan is het wel belangrijk. Ik ben wel de baas, zou ik maar zeggen.
Gewoon je vader.
Ja.
En geen dus jij bent de vader.
Ja, geen gelul. Ik heb niet bij je in de zandbak gezeten.
Nee.
Maar we kunnen wel echt keihard lachen. En hij houdt ook heel erg van stand-up comedy en weet je wel, dus dingen luisteren. Casper van der Laan en Daniel Arends en zo. Dat is
leuk.
Ja, is heel leuk.
Ja. Ja. Waar kunnen de mensen jou van kennen als ze denken van, hey...
Ja, ik heb een mooi leven tot nu toe, moet ik zeggen. Met heel veel gekke dingen die ik gedaan heb. En leuke dingen die ik gedaan heb. Dus ik heb een DJ-verleden. Net als jij. Maar goed, ik draai ook nog af en toe. Echt voor de lol nog. Ik sta binnenkort op de brakke maandag. Sta ik.
De brakke maandag? Ja. Dat is een dag na?
Pinksteren volgens mij.
Ah, okay, ja.
En dan is het zo 's middags tussen 4 en... tussen 2 en 6 geloof ik ergens. En dan mag ik lekker nog plaatjes opzetten.
Lekker man. Heerlijk. Draaien.
Ja.
Geweldig.
Ja. Gewoon echt een beetje... En samen met iemand anders ook. En wat jongere jongen. Ik dacht van, gaan we lekker back-to-back. Kan jij de hits draaien?
Ja.
Dus ik heb veel gedraaid in mijn leven. Veel radio gemaakt. Half landelijk bij Rebecca Radio. Was in Noord-Nederland. Dus voor Noordoosten, Midden-Nederland.
Ja.
En het draaien heb ik uiteindelijk veel in de clubs gedaan. Maar uiteindelijk ook voor Q en voor 538 in het land.
Ja.
Dus de shows in de boerenfeestenten. En af en toe ook op een Waalkade bijvoorbeeld voor Matrix. En
oh, gaaf.
Ja. Dus dat waren echt dat was een beetje de top van mijn DJ-carrière. En ik werd dan vaak geboekt ook omdat ik het trucje goed kon. Dus ik ben echt vanaf 96 aan het draaien. 95, 96... He, in de discotheekje zegt, toen de discotheek nog heel gezonde branche was, ben ik daar begonnen. En daar ook het vak echt diep geleerd en ook heel veel aan gehad, ook gek genoeg, in de rest van mijn carrière. En ik werd eigenlijk al bij Q en 538 al geboekt als een jongen van de radio het land inging. Dan werd ik meegevraagd en dan deed ik eigenlijk... legde ik een bedje voor hem, als het ware. Dus ik begon die avond. Ik zorgde dat het netjes opgebouwd werd. En hij kon dan pieken. En dan kon ik ook weer hem aanvullen. Dus als hij dan... dan wisselden we elkaar natuurlijk af. Maar dan ging ik goed opletten van... Hey, nu is het, hij heeft lekker die hits kunnen draaien. En nu ga ik even iets anders doen, zodat hij daarna weer omhoog kan.
Ja.
Het is een beetje een rol die meer die in dienst staat van de show.
Dus je had echt wel, en dat heb je nog steeds, een enorm inlevingsvermogen in zowel de zaal als de DJ die naar jou komt.
Ja, ik vind dat mooi. Ja. Ja. Ik vind het mooi dat je dat samen doet.
Ja.
En tegenwoordig help ik mensen met openbaar spreken. Hè. Ik heb jou ook ooit mogen helpen voor je TED-talk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus je bent in dienst van eigenlijk potentieel wat open mag gaan. Dat vind ik mooi, ja.
Ja, mooi man. En waar word je dan het meest blij van? Want je doet heel veel dingen. Wat is hetgeen waar je echt heel blij van wordt?
Tegenwoordig?
Ja.
Nou, ik ben dus begonnen met die groep. Kon eigenlijk niet groot genoeg. Hè? Dus dat draaien moest er op een gegeven moment duizenden mensen. En dan vond ik dat heerlijk. Dan kreeg je daar de adrenaline van. En ook de rush. En langzaam werd dat op een gegeven moment dus openbaar spreken. Mensen begeleiden op een podium. Dus ook presteren onder druk. Dat vond ik een heel, heel lekker onderwerp. Omdat eigenlijk mijn spirituele pad en mijn werk op het podium kwam eigenlijk samen.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik super fijn. En tegenwoordig merk ik dus nadat ik nu heel veel groepen heb getraind. Tussen de 12 en de 16 mensen per ronde, zou ik maar zeggen, per dag. En was ik de hele dag ook met de groep bezig. Was ik weer met de groep bezig eigenlijk. Dat ik het nu heel mooi vind om steeds exclusiever en steeds kleiner te gaan. Dus ik vind nu 1-op-1 heel mooi. 1-op-1 iemand helpen. En dat podium is gewoon een magische plek. Want daar is de druk hoog. En eigenlijk komen daar je oude copingstrategieën heel goed naar boven.
Ja.
Als je die durft aan te kijken van tevoren en met elkaar een familieopstelling doet en gaat kijken naar je beperkende gedachten en inzicht krijgt in het brein. Ik heb veel van Paul Smit geleerd over het driedelig brein.
De mindfuckman.
Ja, wij maakten een show die heette de mindfuckman.
Mindfuckman, ja.
Ja, dus de vakman van de mind. En hij was daarin de... Ja, meer de expert en de filosoof en de non-dualist. Hoewel die in het bedrijfsleven wat minder over non-dualiteit praat.
Artiest.
Ja, precies. Ook met zijn gitaar. En ik was dan de DJ en ook de aangever meer. En ik mocht lang met Paul door het land. En daar kwam ook mijn DJ-carrière en eigenlijk mijn spirituele search ook weer samen.
Ja, paste heel goed.
Ja, zeker. Ja. En ik was ook heel erg... altijd heel erg ondernemend geweest. Dus ik heb hem ook gewoon benaderd. Net als dat ik jou ook gewoon benaderd heb. Van hey, hallo, en we kunnen iets doen. Of,
Dus, ja, leuk.
Dus dat komt allemaal bij elkaar. Dus ik hou ondernemerschap vind ik heel... Ik vind een bedrijf bouwen heel tof. En ook, net als vaderschap, ook een soort pad wat je moet lopen. Ondernemerschap gaat ook over vallen en opstaan. En doorzettingsvermogen. En mindset eigenlijk. Ik vind dat... Ik vind die spirituele search vind ik heel mooi. Dus hoe kan je je eigen pijpen zo schoon krijgen dat je veel intuïtie mag ontvangen en dat je mag doorgeven, dat je mensen mag helpen. Dat vind ik fantastisch.
Ja. Hey, en wat irriteert je tegenwoordig nog?
Wat irriteert me tegenwoordig nog?
Nou, heb je irritaties?
Nou, ik vind het jammer dat er dat we met alles sneller gaan, zou ik maar zeggen. En dat we maar dat het contact minder wordt. Dat vind ik jammer. Dus we hebben veel contact, maar het wordt vluchtiger. En waar wij zelf tegenaan lopen, Gijs en ik, mijn compagnon, is in het bedrijfsleven toch dat alles is ook... alles is inderdaad ook sneller geworden en makkelijker te verteren.
Ja.
Behalve dan een presentatie, een PowerPoint slide deck van 32 slides van 1,5 uur in het bedrijfsleven, wat ik nergens op vind slaan. Nee. Dus ik denk dan van als we daar nou... onze missie is toch om daar echtheid in te krijgen. Dus dat we in het bedrijfsleven en in het werkende leven ook echter worden. En meer onszelf worden en meer ontspannen. En minder coping laten zien. Minder apenrots gedrag. En echt mensen gaan helpen.
Ja.
En als we dat een beetje kunnen comprimeren. Dus dat het niet te langdradig wordt. En er komt ook wat persoonlijks bij. Dus dat ik jou ook mag leren kennen als spreker. Dan wordt het heel interessant.
Ja, dus... En vooral zeg maar die echtheid. Hmm. Want gisteravond toen je bij mij kwam, hadden we het al over bijvoorbeeld de mannencirkel die jij iedere volle maan organiseert.
Nou, ik organiseer hem niet. We doen dat met elkaar.
Oh, met elkaar, ja.
Ja, maar dan zitten wij bij het vuur, ja. Ja, ik heb zo mijn ritueeltjes om mijn eigen systeem ook te voeden natuurlijk. Hè? En ook te onderhouden. Maintenance, gewoon onderhoud. Lekker even in de garage en even bij elkaar komen rond het vuur. Ja, het is eigenlijk... Mensen vinden het altijd heel bijzonder als ik het zeg. Het is natuurlijk oeroud, hè?
Ja, fantastisch, toch?
Dus de mensen komen natuurlijk al miljoenen jaren bij elkaar. En,
ja.
En gaat dan even delen.
Delen, ja. En je hebt dan ook die talking stick erbij. Hè? Dus één iemand die praat, die heeft de stok in zijn handen. Ja, en de rest is stil en luistert alleen.
Ja, één iemand is in de lead. Ja. Dus we bepalen, zeg maar, we komen aan en niemand... We weten dat van tevoren niet, maar wie voelt eigenlijk dat hij in de lead is vandaag? Wie is, wie voelt dat roepen?
Ja? En de lead is dan iemand die iets wil vertellen?
Nee. Die begeleidt de avond.
Oh, oké, okay. Dus die zit in de goede energie. En,
die heeft het gevoel van... wij vinden ook dat je je leiderschap ook moet tonen.
Tonen, ja. Okay.
En
ook,
hè, dus af en toe... Ja, niet al door dat één iemand in de lead is. Je mag ook af en toe in een bedding van iemand anders rusten. Hè? Dus er zijn ook verschillende... het zijn verschillende soorten energie. Hè? Dus nu ben jij eigenlijk, nu lig ik in jouw bedding. Vind ik heel fijn.
Ja.
Hè, want jij bepaalt de vragen, jij bepaalt hoe lang iets duurt. En dat is bij zo'n cirkel ook zo. Dus één iemand is eigenlijk de baas.
Ja.
En die doet even die houdt de tijd in de gaten. En die doet even de meditatie van tevoren.
Mooi, man.
En die bewaakt ook wat strenger als er geoordeeld wordt. Of als iemand toch nog grapjes tussendoor maakt. Dat heus kan. Weet je, we hebben een aantal gewoon regels met elkaar bepaald.
Ja.
Inderdaad, als je de stok hebt... Oud-Indianen gebruiken, de talking stick. Dan hou je de rest houdt zijn mond. En dan het mooie daarvan is dat je, als je begint met praten, als je begint met delen, dan merk je vaak als je niet onderbroken wordt, dat er nog iets komt. En er komt nog iets,
Gaan steeds weer laadjes open.
En steeds dieper en dieper. En uiteindelijk voel je wel van, nu heb ik echt alles gezegd. Ja, en dan ben je stil. En wij zeggen dan, aho, nou, dan ben je stil. En dan kan er een vraag komen van iemand anders die daarop reflecteert. Maar die is altijd helpend, zou ik maar zeggen. En nooit oordelend.
Hm.
Ja, dat is wel prachtig.
Mooi.
Ik geloof wel heel erg in dat mannen ook bij mannen weer bij elkaar moeten komen. En dat vrouwen ook bij vrouwen bij elkaar moeten komen. En dat bedoel ik niet van, want ik hou van vrouwen en ik hou ook van de combinatie.
Ja, ik snap het.
Maar ik vind het wel, het is heel fijn om eventjes met je broeders samen te zijn.
Ja.
En dat lachen kan zijn, een ouwe hoeren kan zijn.
Sporten.
Beuken.
Ja.
Maar het kan ook in zachtheid zijn en met empathie. Ja.
Ja.
Dat is mooi.
Guilty pleasures in je leven?
Ja.
Ja, je hebt erover nagedacht, hè?
Nou ja, goed. ik heb wel serietjes die ik kijk of zo, waar je eigenlijk van zegt, daar ben je niet zo trots op natuurlijk. Dat je dat, dat vind ik wel mooi. Ja, ik hou heel erg van... van die beetje awkward liefdesdingen. Dus Married at First Sight of Liefde in de Sneeuw. Of hoe heette dat? Dat
vind ik wel superleuk, toch?
Super,
ja.
Super. Maar ook met name de psychologische kant van iets. Of zelfs Temptation Island vind ik ook nog wel leuk. Want de opgepopte jongens die zeggen, ik ga dat nooit doen. En je weet natuurlijk hoe dat brein werkt. Dus als jij 10 dagen lang op een eiland zit en je wordt dan gefilmd. En dan zie je beelden van je vriendin of van je vriendje. Die dan lekker aan het feesten is met andere geslacht. Dat is natuurlijk niet te doen voor dat brein. Dus
nee,
dan,
dat is echt...
Het is ook een beetje zielig. Want ik heb ook wel begrepen... Ik ben ook wel eens halverwege het seizoen afgehaakt. Omdat ik toch echt vond dat het psychologisch eigenlijk niet fair was.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, dit is echt gewoon... Er zijn echt psychologen betrokken bij die programma's. En die moeten dan ook op een gegeven moment ook wel weten van... dit is eigenlijk... Hier moet je echt bijna een EMDR-sessie voor hebben... om hier van dit trauma weer af te komen.
Ja.
Maar goed, het is...
Televisie is wat dat betreft ook wel een heel apart medium. Hè? En vooral zeg maar de commerciële tv is toch vaak gericht op het afmaken van een bepaalde persoon. Zodat de rest kan genieten.
Ja, dat is heftig, hè?
Vind ik heel heftig.
Ja, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Maar goed, als je het hebt over guilty pleasures. Ik vind het wel lekker om mijn brein af en toe even helemaal uit te zetten.
Ja.
Hè? Dus om even iets heel slaps te kijken.
Ja.
Ik kan me herinneren dat wij David kregen. En die was te vroeg geboren. Die was 10 weken te vroeg geboren. En dan moesten we ook echt Geer en Goor kijken s'avonds. Om weer gewoon even te ouwe hoeren. S'middags had je een kindje op je borst die blauw werd. En die kom terug. Die er echt langs de dood scheerde, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Langs de afgrond.
Want wat had hij?
Nou ja, hij was te vroeg geboren, dus dan hebben ze dipjes. Dus dan moet het lijf moet dan helemaal wennen aan die... Hij is net geland op aarde, een soort maancapsule. En dan moet hij dan... Is hij te vroeg
het lijden
eigenlijk.
Is begonnen.
Ja, precies, het lijden is begonnen. En dan moet zo'n systeem gaat aan.
Ja.
En dat gaat met horten en stoten. Dus als je dat in de baarmoeder doet, dan is dat nog wordt het nog helemaal begeleid door de boomp, als het ware.
Maar
dan zit je nog lekker in dat warme water. Maar nu lag hij gewoon in die couveuse. En wij hadden er natuurlijk stress van. Dus dat reptiele brein, dat, ja. Dat is de hele tijd aan. Ja, en dan moet je s'avonds moet je ook weer even iets anders hebben. Iets heel ontspannends hebben om... om even weer je brein uit te zetten.
Ja, dan zet je even lekker Geertje en Goortje aan.
Ja, dat deden we toen altijd. Dan gingen we die oude afleveringen kijken.
Ja,
om gewoon even weer gewoon te doen eigenlijk.
Ja. Ja. Laatste vraag, verrassingsvraag.
Ja?
Draai op spreken.
Po. Ja, man. Nou, spreken dan tegenwoordig. Maar dat zeg ik wel met pijn in mijn hart. Want het is wel echt een hele oude, wel een oude jas... Maar wel echt een hele eentje die ik heel fijn heb gevonden.
Want je bent zo goed ook.
Nou ja, dankjewel. Maar ik vind het heel fijn om weer eens te draaien. En ik heb daar echt, zeg maar, in alles wat ik doe, zit ook draaien.
Ja.
Dus of ik nou een trainingsdag organiseer.
Maar leg eens uit.
Nou ja, goed. Kijk, een set, een draaiset is eigenlijk hetzelfde als een dag, hè, een event. Dus een dag in het bedrijfsleven trainen gaat ook met... heb je ook een opwarmfase en een kennismakingsfase en een verdieping en een finale.
Ja.
Zeg maar. Dat heb je natuurlijk in een set ook.
Herken ik ook in mijn intensive. Ja,
ja dus dat zeg maar die hospitality, hè, van in de lead zijn van een avond als jock in de club. Ik heb 13 jaar in de Enzo gedraaid in Groningen, wat toch een beetje de hippe tent van Groningen was. En dan stond je op zaterdagavond en dan als het dan 3:30 was, nou in die tijd dan dronk ik nog wel eens een beetje alcohol. Dan had je 2 wodkaatjes zo achter je kiezen. En dan, weet je, dan was die VIP stond, was helemaal om mij heen. Dus ik zat tussen die energie van die mensen, zou ik maar zeggen, en de vloer vol. Ja, en dan een klapper draaien dat die hut echt in de fik gaat, zou ik maar zeggen. Dat is wel waar je dan naartoe werkt. En dat is dat zit ook in veel, ook in ondernemerschap. En allerlei kanten zit nog die hospitality en het mensen helemaal naar de zin maken. En dat goed doen.
Ja, eigenlijk ook wel een beetje meenemen in jouw energie. Want jij bent... Kijk, en ik voel het al meteen weer. Wij kennen elkaar sinds... Wanneer was dat? Dat we die TEDx Youth deden in...
Dat weet ik niet meer. Ik ben er heel slecht in. Zou het zijn 10 jaar geleden?
Ja, zoiets. Hè? Misschien 2013, 2014 zo. Ja, ja, dat moet het zijn geweest zijn. Nou, daar hebben wij elkaar ontmoet. Want jij nodigde me daarvoor uit, voor dat event.
Nou ja, ik was betrokken bij TEDx. En toen dacht ik van, zou je nog sprekers willen aandragen? En ik kende jouw verhaal. Want jouw boek was volgens mij net uit.
Een tijdje alweer, ja.
Ja, ja. En ik kwam die documentaire volgens mij tegen.
Ja, die was wel net uit.
Ja, dat was het, denk ik. Ja. En die keek, het was zelfs voor mij via de NPO dat ik hem keek.
Klopt, Boeddhistische Omroepstichting heeft hij uitgezonden.
Nou, daar heb ik ademloos naar zitten kijken. Omdat eigenlijk spiritueel wakker worden en dat van mij, dat liep eigenlijk synchroon. En ik was natuurlijk ook aan het draaien. Dus dat was, en ik kan me nog herinneren dat jij met Theo langskwam in de Kruisig en Marum. Dat ze dan, daar zijn ze, weet je wel. Dat was zo magisch.
Ja, ja,
dus ik dacht van, nou, als ik een kans heb om even dichtbij te komen, om dat nog een keer te voelen.
Ja.
En om van je te leren, dan is het wel om je uit te nodigen ook voor TEDx. Dus ik heb daar echt mijn best voor gedaan. Dus iedereen was enthousiast.
Ja.
En jij gelukkig ook.
Ja, zeker. Maar ik vond het ook heel boeiend, want ik vond het heel spannend om dat te gaan doen.
Ja.
Ik bedoel, er zat toen iets meer dan 300 man in de zaal.
Ja.
En voor mij was dat de eerste keer dat ik...
echt ging spreken.
Dat ik echt, niet echt ging spreken, maar dat ik zoiets ging doen. Zo'n groot evenement.
Ja.
En toen heb jij me getraind met allerlei trucjes en skills.
Toen was ik ook nog, als ik dat nu zou zien, dan zou ik er weer heel anders
doen. Tuurlijk. Ja. Maar dat was heel boeiend. En,
is goed gelukt.
Ja, het was hartstikke leuk ook. Want uiteindelijk aan het einde heb ik toen ook dat cursus had ik meegenomen. Dat meditatiecursus. Ja. En toen ging ik in één keer zitten daar zo.
Ja. Misschien is het handig om in de show notes even die talk ook nog te zetten.
Ja, misschien even een linkje in beeld. Dat de mensen weten waar die staat. Ja.
Leuk.
Ja, dat is een goeie inderdaad. Hey Jonas, super tof dat je er bent. Ja, je bent zoveel. Ik heb het, of je doet heel veel. Ik heb een aantal dingen van jou opgeschreven die je eigenlijk bent of eigenlijk niet bent. Moet ik even kijken
waar ze hebben. Wat zijn we nou eigenlijk, Ramon? Ja,
je bent DJ, je bent non-dualist, je bent spreker, schrijver, vader, levensgenieter, lover.
Ja.
Ja.
Zeg het maar.
Ja,
waar wil je beginnen? Jij bent de baas.
Ja, laten we beginnen bij ja, bij het begin. Hoe komt de DJ op je pad?
Ja, ik heb ooit, en dat is volgens mij 1993 geweest, kwam ik op de middelbare school. En op die middelbare school was een schoolfeest. En daar
moet je nog een beetje thee erbij, niet?
Draaide Marco Silverberg. Hij leeft niet meer.
Oh.
En die is jong overleden, helaas. Maar er was een jongen. En dat was echt de tijd, zeg maar, dat cd-spelers net er waren. Mm-hmm. En die drive-in show jongens, die konden daar sneller mee schakelen natuurlijk. Dan met vinyl.
Ja.
En dat was de skill die daar was het aankondigen van een plaat. Hè, dus je startte eigenlijk platen door. Dus er werd niet gemixt eigenlijk.
Oké. Okay.
Maar er werd gewoon aangekondigd. En veel microfoongebruik was toen heel normaal. Hè. Dus in de 90's, in een beetje die drive-in show wereld en die boerendiscotheken. Mm-hmm. Zeg maar, werd daar vooral echt het mixen is eigenlijk iets van de stad. Hè. Dus de platteland was gewoon doorstarten. En wat je dan leerde was, tenminste wat ik dan zag op dat schoolfeest. Wat hij deed was heel veel impact pakken met microfoongebruik.
Ja.
Dus een grapje. Weet je wel, maar ook een intro strak volpraten. En dan precies, zeg maar, en dan bouwen, als het ware. Nou, ik was gefascineerd. Dus ik heb de hele avond gekeken hoe hij dat deed.
Ja, gaaf. Dus je had meteen een voorbeeld zo, zeg maar. Ja,
ja. Ja. Je had ook eerst zo'n drive-in show, zo'n broer of iets
dergelijks. Ja, een broer van een vriend van mij, ja. Van een klasgenootje. Ja. Ja.
Dus ik heb daar begeisterd staan kijken en... Ja, dat was ik van onder de indruk. En ook met name ook wel, want hij had heel veel aandacht ook van de vrouwen, van de meisjes.
Oh ja, dat vond je ook leuk. Ja, dat was vond ik ook leuk hoor.
Ja, dat was ook interessant. Hij stond daar toch bovenop die apenrot stond hij daar dat te doen.
Ja, fantastisch. En toen ben je ook meteen begonnen. Je bent meteen in die energie gestapt.
Ja. Ik ben gewoon naar de kwantumhallen gegaan en ik heb daar een microfoon gekocht van 10 gulden.
Ja.
En ik had heel veel bandjes. En
maar wacht even, je hebt eerst een microfoon gekocht?
Ja, want dat ik is had bijzonder. Twee cassette decks.
Oh, oké.
En want ik wist nog helemaal niet van mixen en zo. Dat was pas heel veel later eigenlijk. Dus ik heb lang gewoon aangekondigd. Dat was.
En dan stond jij op je kamertje en dan stond jij gewoon plaatjes aan te kondigen.
Ja, dus had ik twee cassettedecks. En dan schakelde je met je koptelefoon naar die andere. En dan luister je of die klaar stond, een stukje spoelen. En dan misschien een stukje terugdraaien met een potlood.
Ja, ik ja.
En dan had je die microfoon ook, ik weet niet hoe we dat deden. Ah, en wij organiseerden feestjes thuis. Dus dan kwam de klas en dan ging ik dan... Dat was ik die jongen die dat deed.
Ja, en op een gegeven moment ging je met vinyl draaien?
Nou ja, goed. Ja, dit is echt de tijd van Megadance en Rotterdam Termination Source met Poing en zo. Dat soort dingen.
Ja.
En ja, echt heel veel later ben ik pas met vinyl gedraaid. Want eerst de discotheken ging dat ook allemaal nog met aan- en afkondigen en doorstarten.
En maar wel met platen al? Nee, met cassettes?
Heel lang. En uiteindelijk ben ik pas in de Enzo pas met vinyl gaan draaien.
Want toen hadden ze daar twee SL1200 staan. En,
twee draaitafels.
Maar hoe was dat? Voor het eerst een SL1200 aanraken?
Nee, eigenlijk het is niet helemaal fair. Want daarvoor had ik Denons. Een Denon cd-spelertje. En die kon je ook. Die had ook een pitch control.
Dus cd-speler, ja.
Ja, dan konden we ook een klein beetje zo ook mixen. Hey, dat werkt al. En dat was eigenlijk ook de opkomst van een beetje van de après-ski. Hmm. En après-ski dan mix je dus maar snel. Hè? Dus dat is een soort snelle...
Maar dat was eigenlijk wat later, toch? Dat was toch al richting 97, 98 kan ik me herinneren.
Ja, dat klopt wel. Maar in ieder geval leerden we ook blokjes kort...
Ja, oké.
Dus je had dan ook de houseblokken, die draaide je wat langer en die kon je wat langer doormixen.
Ja.
Maar ook de korte dingen, maar die deed je wel op tempo al. En toen kwam voor mij die SL12.
Oh, dus je hebt eerst met cd's leren spelen en toen met SL1200.
Het is een beetje alsof je eerst op Noren staat en daarna... En toen leerde ik dat in de Enzo eigenlijk, want toen ging ik eigenlijk van de après-ski ging ik toen naar de club... En toen mocht ik wat langer. En toen was ook een beetje de tijd Erik Hieroog, sneakers, tijdperk. Dus, dus begin 2000, zeg maar.
En dan draai je...
2004 gaan draaien tot 2017.
Ja. Ja. En dan draai je in zo'n club. En op een gegeven ogenblik dan ga je naar een andere club. En...
Je bouwt een beetje door. Het is ook met name ook het opbouwen van het ego. Hè? Dus ik draaide ook...
Daar komen ze meteen op. Ja.
Ik was natuurlijk ook op de radio ook te horen tegelijkertijd. In het weekend draaide ik dan.
Ja.
Dus ik had mijn radioprogramma's en ik had een auto van de zaak. En er gebeurde eigenlijk... Dus mijn systeem... Mijn systeem die vond het heerlijk om de jock te zijn.
Ja, tuurlijk. Maar het is toch ook hartstikke leuk?
Ja, tuurlijk. En,
als het je passie is, dan...
Ja, zo is het. Dus dat ging vol aan. Dus ik was veel met allerlei dingen bezig. Met jingles en met bedjes voor de radioshow. En met heel veel muziek kopen. En toen langzaam ook vinyl aanschaffen voor de club. Voor de clubavonden, ja.
Ja, mooi man. Hey, en,
altijd aan het werk eigenlijk. Altijd wel.
Altijd aan het werk. Altijd bezig. Altijd... ondernemen.
Ja, een kopie die ik nog niet heb losgelaten is gewoon altijd werken. Dat vind ik wel heel... Ik hou heel erg van ook...
Maar het is toch ook lekker?
Ja.
Lekker bezig zijn?
Ja.
Ja. Ja, wat je zegt. Interessant is dat ik dat nog niet zo heel lang geleden bij mezelf ook heb ontdekt. Dat ik altijd wel bezig wil zijn.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, maar je mediteert toch ook? Maar ja, eigenlijk is mediteren ook bezig zijn.
Ja, ook hard werken, ja.
Zeker hard werken, want je zit daar en of je... Je laat alles komen. Of je volgt je adem of je telt je adem.
Mm-hmm.
Of je luistert naar iemand. Mm-hmm. En nou luister ik dus naar de boormachine. Ik weet niet of de mensen dat horen. Krijg je wel eruit. Ja, oké. Okay. Dus ja, je bent altijd wel iets aan het doen. En dat heb ik bij mezelf ontdekt. Ik dacht van, hey, ik ben altijd wel bezig om iets te doen.
Ja, en jocks zijn ook wel een beetje... Is ook wel een, DJ's zijn wel een beetje apart slag, is dat, hè?
Echt, hè?
Vind ik wel, ja. Ik herken ze ook wel. Ik heb wel een aantal mensen die ik dan een beetje volg. Maar ook gewoon de radiojocks. Bijvoorbeeld Erik de Zwart of weet ik wat. Het zijn allemaal ook ondernemers.
Ja.
Er zit ook toch iets in van jongetje of meisje wat opstaat om dat te doen.
Ja.
Maar zeggen in vroeger tijden. Het gaat ook over een beetje over leiderschap nemen. Van, ik doe het wel.
Ja, ja, maar je neemt leiderschap ook over jezelf in principe.
Exact.
Ja, ja, mooi. Even kijken hoor, wat ik allemaal nog op mijn speakbrief heb staan. Want ik wilde niet te lang stilstaan bij het DJ gebeuren. Omdat ik het ook heel interessant vind wat je op dit moment doet.
Ja.
En hoe je ook in de non-dualiteit terecht bent gekomen.
Ja.
Misschien is dat een goeie om daar eens te starten. Van hoe kom je nou, hè, want heel veel mensen vragen ook aan mij van... Joh Ramon, DJ en Zen, het ligt toch heel ver uit elkaar.
Mm.
Maar wat, hoe dan non-dualiteit?
Nou ja, goed. Op een gegeven moment kreeg ik... Ik was heel erg volle bak aan het draaien. En op een gegeven moment kreeg ik kinderen.
Ja.
Of mijn eerste kind, Stijn. 14 jaar geleden. En toen... dan ga je wel een beetje vragen stellen. Ook van aan jezelf. Waartoe ben ik hier op aard? Wat wil ik eigenlijk meenemen van mijn eigen opvoeding? En wat wil ik loslaten? En dan begint een beetje die search. En ik kreeg... Ja, een boekje in handen volgens mij. Voor mij was het allereerste boekje wat ik las... was iets van over de monnik die zijn Ferrari verkocht of zo. Het was een gaaf boekje.
Cool.
En later werd dat Flow in de kunst van het zaken doen... van Jan Bommeré.
Die heb je toen al ontdekt?
Ja. Ja,
en die heb je het over welk jaar?
Ja, dat is 2011.
Ja.
Zoiets.
Ja, ja, ja.
Dat heb ik opgegeten, dat boek zo'n beetje. Dat was helemaal mijn Bijbel, helemaal ingevuld. Het is ook een werkboek. Het gaat heel erg over vergevingsgezind zijn en loslaten. En ook over zaken doen, dus over sales eigenlijk. Wat ik ook wel interessant vond. Ja, en er was natuurlijk die podcast van Patrick Kikke en Paul Smit. Die ook toen al er was. Daar zijn er volgens mij 1 miljoen afleveringen van gemaakt.
Ja, hij is echt sick. Ja.
Dus, en daar was een soort, ja, en dat internet is natuurlijk ook een behoorlijk spiritueel ding. Hè? Het is een gek systeem, waardoor je allemaal contact hebt met elkaar.
Ja, fantastisch.
Dat is natuurlijk obvious, maar...
onwijs verbinding is er.
Ja, als je even uitzoomt, is dat natuurlijk, er gebeurt nogal wat. Het is een soort spinnenweb waar iedereen elkaar kan vinden.
Ja.
Dus ja, ik heb eerst heel veel op Kazaa gezeten om plaatjes te downloaden. Maar op een gegeven moment dan kom je er ook achter. Hey, je kan ook gewoon iets anders. Je kan ook nog een podcastje luisteren en een filmpje kijken over iets.
Ja.
En als je een onderwerp interessant vindt, dan kan je helemaal in die rabbit hole. Dus ik kwam...
Leg eens even uit, rabbit hole. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, goed, in de zin van dat je dus als je een onderwerp leuk vindt, dan kan je daar helemaal op door.
Helemaal erin duiken.
Ja, dan kan je
erin duiken.
Kan je onderzoek doen.
Ja, zoeken.
Dus... En mijn moeder die nam mij op een gegeven moment mee naar Jan van Delden. Ik weet niet of je die kent.
Ja, die ken ik zeker. Dat is toch een Hagenees ook?
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Dus die had met de lichtkrans. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Hij heeft altijd een lichtkrans bij. Hij geeft dan ook satsang. Dus ja, dan komen ze bij elkaar. En dan, dan kan je gewoon heen om vragen te stellen eigenlijk over het leven.
Ja, satsang is iemand. Er zit iemand, een leraar. In dit geval Jan van Delden. Ja. En dan komt er een groep mensen. En die zitten gewoon daarvoor. En die kunnen vragen stellen.
Ja, precies. Dan ontstaat er wat.
Hij weet het natuurlijk ook allemaal niet. Dus,
nee, dus het is altijd wel een grappige gewaarwording.
Ja.
Maar dat was interessant. Mijn moeder die was er al een tijdje zo een beetje ingedoken. En die zei, ga maar eens een keer mee. En die Jan van Delden die zei tegen mij van, ik zat daar vooraan, ook heel gretig. En op een gegeven moment hadden we het eigenlijk over die flow-staat. Eigenlijk over dat dus dat je in een staat van zijn kan komen, dat je boven jezelf uitstijgt. En dat je jezelf dingen ziet doen waarvan je niet dacht, dat kan ik eigenlijk. Hè? Je bent nog beter dan dat je dacht. Hè? Dat ken ik uit het draaien goed. Mm. Dat ik dacht, als het nu echt loopt, dan zie ik mezelf dingen doen waarvan ik niet wist dat ik ze kon.
Maar het interessante is meestal dat je doet dingen waarvan je denkt van wat geweldig. Maar dat denken komt pas nadat je het gedaan hebt.
Exact. Dus daar keken we naar die middag. Dus of dat denken daar enigszins iets mee te maken had.
No.
En het is dan heerlijk om erachter te komen dat niet over het denken gaat.
Ja.
Dus als wij nu heel erg gaan nadenken, dan halen we ook de flow uit dit gesprek.
Ja.
Dus wij zijn allebei nu aan het balanceren eigenlijk, zo op een koord.
Ja.
Dus je voelt ook de spanning en de adrenaline van dat het live is en dat het opgenomen wordt. Weet je wel?
Ja. En dan gaan we dadelijk loslaten en dan gaan we het in één keer over pilletjes hebben en zo, over truffels. En,
Maar goed, we zitten nu nog zo lekker op dat spoor.
Ja.
En je kan er ook afdonderen als je te veel nadenkt. Dan ben je eruit.
Dan zit je eruit.
En hij beschreef eigenlijk die staat. En ik beschreef aan hem van, dus dat is hetzelfde als dat ik heb als ik draai. En hij beschreef het voor mij. Hij zei, dat is die staat. Hij zei, mooi, een verlichte DJ in de zaal.
Ja?
Zoiets. Dus er werd een grap over gemaakt.
Een grapje.
Maar alles behalve verlicht, hoor. Maar het was wel heel leuk. En ik wist het ook heel goed. Als er iemand kwam die bijvoorbeeld een collega, Jock, die zo aan de zijkant bij de bar ging staan en dan een beetje kritisch ging kijken en hoopte dat je plaat oversloeg. We hadden altijd een beetje concurrentie onderling natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Ja, dan kon je ook uit die flow geraken. Dus die flow staat vond ik super interessant. En daar ben ik eigenlijk dus flow en de kunst van het zaken doen. Flow werd een belangrijk woord. En Jan Bommeré had ook veel op YouTube toen al staan van allerlei presentaties die hield. Kijkshop, zeg ik. Een soort van, in plaats van een workshop had hij dan een kijkshop met heel veel voorbeelden. En ja, dat was donders inspirerend. Dus ik ging dat alles consumeren. En ook met name werd een soort Jehovah op het gebied van dat. Hè. Dus
echt waar?
In de zin van, ik wou heel graag mensen ook daarvan overtuigen. Dus die non-dualiteit, die kwam via Patrick en Paul, kwam die binnen in mijn leven. En ik nam dat vaderschap natuurlijk super serieus. Dus ik liep al door met een baby door de buurt heen in een draagzak. Helemaal mijn feminine kant aan het ontwikkelen. Mijn zachte kant. Ik was zo lang was ik die stoere jock geweest.
Ja.
Ik moest helemaal daar van mezelf moest ik nu dat soort dingen. Ik ging yogalesjes volgen en paardrijden. Want ik vond het allemaal om maar te ontspannen. Want dat ego had zo hard gewerkt de hele tijd.
Dus
was zo aangeweest dat ik toen echt in een fase kwam van meer een soort van... toen begon eigenlijk het zelfonderzoek. Wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik?
En is het dan ook op een gegeven moment zo dat je voelt ook dat je een soort masker langzaam aan het afzetten bent? Want je doet hele andere dingen. Je gaat yoga doen.
Ja, het is natuurlijk heel lekker ook om die copingstrategie van tof doen. Die heeft mij heel lang... heeft hij me beschermd eigenlijk. Hè? Dus ik kom uit een gezin. Daar was ook wel het een en ander aan de hand. Ik heb een gehandicapt broertje. En voelt voor mij altijd een beetje flauw om daar elke keer maar weer op te bashen. Maar goed, je zit als kind natuurlijk. Want het was ook heel veel gezellig.
Mm-hmm.
Hè? Maar je zit als kind toch ook op momenten ook klem. En als je jong klem komt te zitten. Ja, dan creëer je daar natuurlijk een oplossing voor. En die oplossing is vaak... Die heeft zijn oorsprong in pijn, maar die is bijvoorbeeld, ik doe altijd grappig. Of ik maak mezelf onzichtbaar. Ik doe altijd een capuchon of ik doe of ik er niet ben.
Ja.
Of ik doe een beetje tof.
Ja.
Dus die gabberfase ook, die was voor mij ook. Hè, dus toen ik 14 was, ook wel echt kaal geschoren door de wereld heen gehakt. Dat was voor mij, dan hoorde ik weer bij een groep. Eigenlijk was dat natuurlijk een hele ook weer onzekere fase van mijn leven. Hè, waarin ik... ja, waarin mijn brein ook helemaal niet lekker op school ging. Want ik werd daar helemaal niet gezien. Eigenlijk te laag ingeschaald. En een beetje, weet je wel, het wordt nooit wat met jou, zeiden de docenten dan. Dus dan krijg je de eerste splinters in je brein die eigenlijk zeggen van, oh ja, je bent niet goed genoeg eigenlijk. Je bent niet goed genoeg. En dan gaat dat ego gaat aan. Die krijgt eigenlijk een jas. En die jas die werd natuurlijk die DJ-carrière. Eigenlijk zei ik op dat podium, mam, zie je me nu?
Ja. Ja.
Dus of zien, mag ik er ook bij?
Ja.
Hoor ik ook bij de groep?
Ja.
En dat weet je dan nog helemaal niet. Het is ook helemaal niet erg, want op die coping ontstaat dus ook heel veel talent. Dat is dus het vette. Hè? Dus
ja.
No mud, no lotus. Hè? Dus, zo is het. De beste bloemen groeien op stront.
Ja.
Hè? Dus
alles wat we eten groeit op stront.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Dus dat is een hele goede bron voor talent. Maar het is wel lekker. Kwam ik er gedurende die reis achter. Dat je dat op een gegeven moment ook weer mag loslaten. Dus die rups die gaat eigenlijk in pop op een gegeven moment. En dan is het wel fijn als hij een vlinder mag worden. Dus je moet ook helemaal kapot. Helemaal die pansers helemaal om hebben. En ook weer afdoen uiteindelijk.
Ja.
Dus het is lekker als je op een gegeven moment niet meer de hele dag de stoere jock hoeft te zijn. Maar dat je ook op een gegeven moment merkt, ik vind het ook lekker als ik even in mijn eentje door het bos loop. Of,
die herken ik wel, joh. In de periode dat Theo en ik aan de top stonden, jaren 90, het was het echt gewoon helemaal gek. En als je dan zo...
300... Had je ook nooit willen missen?
Nee, het was fantastisch. Ik heb zo onwijs genoten. Maar ook in die zin wat jij zegt, dat je op een gegeven moment een soort van identiteit jezelf aanmeet.
Ja.
En dat gaat automatisch. Hè? Daar sta je niet eens bij stil.
Nee.
En dan in één keer dan ga je dingen ook over jezelf geloven. En de een die gelooft dan misschien ietsje meer als de ander.
Uh-huh.
Dus de een zijn ego wordt ietsje groter als de ander.
Ja.
Maar je gaat gewoon gekke dingen doen. Dat je in één keer, dat ik in één keer bijvoorbeeld een V8 ging kopen, een Jeep.
Ja.
Een Jeep V8, 5,2.
Ja.
Weet je, en dan ging mijn vriendin een keertje naar Hamburg, waar de familie woonde. En dat kostte dan 150 gulden heen en 150 gulden terug. Weet je, dat soort gekke shit.
Ja, ik koop nog steeds net iets te grote auto's. Ook om het gat in je jeugd een beetje te dichten. Ja.
Ja, nou, ik probeer het nu goed te doen. Ik heb dan een elektrische auto.
Ja.
Alleen hij is wel groot.
Ja.
Gisteren zag ik er nog eentje rijden naast me. Toen dacht ik, wat een grote auto is het eigenlijk, joh. Ja, eigenlijk gewoon...
Ik was onder indruk, hoor. Je stond wel op de apenrots net toen ik achter je reed.
Echt, hè?
Lekker, hoor.
Heb je ooit wel eens erover nagedacht om zelf satsang te geven of zo?
Ja, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik zou eigenlijk het liefst, als ik heel eerlijk met je ben, steeds meer die groep loslaten.
Ja.
Ik vind de groep heeft mij lang gediend, maar ik vind dit zo fijn. Zeg maar, als we hele pure... communicatie hebben en zuivere energie hebben.
Ja.
En dat ik niet aldoor nog een soort please-modus hoeft aan te zetten... om iemand erbij te houden of ook aandacht te geven.
Ja, nou, mooi. Over een please-modus gesproken. Gisteravond toen, dan kan je bij mij... en wij gingen tegenover elkaar zitten. Eerst was er een beetje dreutelen, bakje thee erbij. En we hebben nog ruim 3 kwartier zitten praten over het leven.
Mm.
En toen zeiden we tegen elkaar... we hadden eigenlijk nu die microfoon aan moeten zetten.
Ja, zo gaat dat ook. Maar ik ben heel tevreden over de flow die we nu voelen, allebei, denk ik.
Ja.
Ja, maar het is... Wij zijn natuurlijk met elkaar gespoord en we hebben met elkaar een beetje zo wakker geworden. En gisteravond inderdaad.
Ja.
En af en toe dan denk je, dit is goud. Wat je nu zegt is goud.
Ja,
eigenlijk, hè?
Ja. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar je leven nu, hè, want je bent toch ook jezelf weer op allerlei vlakken opnieuw aan het uitvinden.
Ja, ik zit in alweer ook weer in een tussenfase, zou ik maar zeggen.
Tussenfase, dat vind ik een interessante fase.
Nou ja, inderdaad, want daar gebeurt het eigenlijk in. Hè? Dus een rups kan natuurlijk prima rups zijn, maar als hij op een gegeven moment in de pop zit, en dan wordt hij helemaal vloeibaar. En dat is een tussenfase, eigenlijk, mm-hmm. tussen rups en vlinder in. En dat vind ik zo mooi, dat Jan Bommeré beschrijft dat in al die boeken ook heel mooi, die metafoor van die vlinder. En ja, ik hou ook wel van ik hou heel erg van ontwikkelen en van mezelf elke keer toch weer een beetje pushen en kijken van wat zit er nog in het vat eigenlijk. Ik ben nu halverwege zo ongeveer, ik wil ongeveer 90 worden.
Ja.
Dan vind ik het wel best.
Ja.
Ik vind het ook een vermoeiende exercitie die we hier doen op aarde. Maar Maar wat is het potentieel? Hè? Wat kan dat lijf nog? Of wat kan dat brein nog? Of wat kunnen we nog ondernemerswise? Kunnen we een mooi bedrijf, kunnen we dat nog groter maken? Kunnen we de methode die we hebben ontwikkeld, die komt zometeen in juni komt er een boek uit voor het MBO. Mm-hmm. Waar we een module voor hebben geschreven over openbaar spreken.
Ja.
Nou, daar worden er 25.000 van gedrukt. Dan zitten we in één keer een olievlek, ook op al die scholen. Met die 4-stap-methode die we hebben ontwikkeld.
Ja, want dat van jou is de 360. Die talk, hè? 360 ja. Talk. Kan je uitleggen in een notendop, wat houdt het in?
Nou, samen met Gijs heb ik 360 Talk. Dat is echt mijn compagnon. Ook de andere kant van de yin-yang, zou ik maar zeggen. Hij is echt de andere kant van het bedrijf. Zijn wij heel complementair aan elkaar. Vullen elkaar echt goed aan. We zijn echt andere skills. We zijn ooit met z'n vieren begonnen. Met 4 trainers. Ook met Mark en met Erik erbij.
Ja, Mark ken ik nog wel, want die heb ik toen ook met...
Met TEDx ontmoet.
TEDx ontmoet.
Nou, die zijn allebei hun eigen kant op gegaan. En Gijs en ik zijn eigenlijk een beetje de snelle jongens van dat viertal. En wij wouden echt het gas erop zetten. En dat lukt nu. Dus we zijn die 360 Talk methode, zijn we verder gaan ontwikkelen. En we hebben daar uiteindelijk wouden we een soort handout voor de training hebben. En daar hebben we het boek op geschreven. Nou, Boomuitgeverij vond dat mooi. Grappig is dat Boomuitgeverij vroeger de belangrijkste aandeelhouder was van Rebecca Radio, waar ik gewerkt heb.
Mm-hmm.
Dus we kwamen ook weer bij elkaar.
Gaaf.
En ja, binnen Boom hebben ze natuurlijk ook Boom Onderwijs. En daar hebben ze toen gezegd van, hey, we vinden het ook mooi om die 4-stap-methode op te nemen in een boek Nederlands.
Ja.
Gewoon voor het onderwijs.
Ja.
Nu kom ik langzaam weer in het onderwijs. Het onderwijs wat mij niet zo heel goed gediend heeft in de tijd. Dus dat vind ik dan wel weer een mooie move om te maken.
Ja, ja, lachen.
Ja.
Wat ik erg interessant vind is, ooit in mijn leven zat ik op een lastig punt. En dat was een onwijze uitdaging voor mij om te leren spreken.
Hmm.
Nou, en jij kwam daar iets later in met de TEDx die ik toen gedaan heb.
Hmm.
In het begin van die ontwikkeling, toen merkte ik dat ik kon heel makkelijk een microfoon pakken. Heel makkelijk, dat heb ik ook moeten leren.
Hmm.
Maar tegen 5000 mensen iets gillen en zeggen van, we zijn die handjes.
Ja.
Dan kreeg je een paar kreten terug en ze gingen met z'n allen gingen ze klappen.
Hmm.
Maar toen ik les ging geven als zenleraar, en ik zat voor 5 mensen en ik moest een bepaalde materie moest ik uitleggen, hoewel ik er al 10 jaar in zat.
Ja,
dat was echt gewoon zweten. Ik was kapot na de eerste 2 uurtjes die ik ooit in mijn leven heb gegeven.
Ja.
Toen kwamen de speaking circles, die kwamen op mijn pad.
Mm.
En dat is ook een hele mooie methode waarin je dus waarin mensen komen die angst hebben om te spreken. En of die het gewoon willen leren. Nou, en dan kom je op. Dan zit je bijvoorbeeld met 5 of 6 mensen en dan kom je op en dan wordt er geklapt voor je.
Mm.
En dan ga je voor jezelf voelen van hoe dicht wil ik bij die mensen staan om mijn verhaal te doen. En het maakt niet uit wat je vertelt. Dus het was heel open allemaal. En dat was zo'n openbaring voor mij ook, dat het eigenlijk ook niet uitmaakt wat je vertelt in eerste instantie.
Nee, precies. Het is een bijzondere plek. Het podium gaat eigenlijk over leiderschap.
Ja. Ja,
dus het podium is een metafoor die ik gebruik. Het kan ook zijn dit. Hè? Dus nu sta jij op het podium eigenlijk.
Ja.
Of kan ook een sollicitatiegesprek zijn. Of kan ook een pitch zijn in een lift. Bij wijze van spreken, een elevator pitch. Of, ja, elk contactmoment is eigenlijk een soort, dan pak je even, ben je in de lead van de dynamiek. Ja, dat is een plek die mensen eigenlijk klassiek spannend vinden.
Hoe komt dat?
Evolutionair gezien is het zo dat wij strokken met 150 man over de steppen, hè, zeg maar, of door de jungle, of waar je ook ging. En als jij in de lead was, als jij de leider was, dan sprak je natuurlijk die groep toe af en toe. He, dan moest je zeggen, nou, we gaan nu naar links. En dan gingen we met z'n allen naar links. Maar als jij raar ging doen, dus als jij het hoog in je bol kreeg, jouw ego nam het over. Je werd narcistisch of weet ik wat, of je ging allerlei eisen stellen. Dan keken we elkaar aan en zeiden, nou, die Ramon is gek geworden. We gaan lekker naar rechts. En dan lieten we jou achter. Dan verstoten we die leider.
Werkte het echt zo?
Ja, dat wordt gezegd. Ik was er niet bij. Maar goed, er werd gezegd dat de methode was, zou ik maar zeggen, om leiderschap ook in balans te houden. Dus als je de leider was, dan bedacht je je wel 3 keer voordat je iets geks ging doen. Als het ware. Dus het kan ook zijn dat de groep je dat de groep je afstoot als je gek doet. Dus als jij...
Dit vind ik wel een interessant punt.
Ja.
Want ik vertelde je gisteren dat ik de serie van Alexander de Groot had zitten kijken op Netflix. Trouwens een aanradertje, als je het over spreken hebt. Deze man had met betrekking tot strategieën uitzetten om andere legers aan te vallen, ging die totaal een andere kant uit als zijn voorganger, als zijn vader.
Ah ja.
Het leger, wat eerst onder leiding stond van zijn vader, volgde hem daarin. Hoewel ze het heel raar vonden. En hij won alles. Als Macedoniër heeft hij het hele Perzische Rijk heeft hij daar. En plus een deel van Egypte. Hij heeft zelfs nog met Cleopatra allerlei dingen gedaan.
Oh.
Volgens mij.
Oh, in de ezelinnenmelk gezeten.
Ja, maar in ieder geval, dat vond ik een heel interessant punt. Dat hij dus.
Maar eigenlijk is het al. Eigenlijk is dat al te groot. Want als je zoveel mensen macht corrumpeert, hè, dus zodra je heel veel macht hebt, ga je automatisch een beetje gek doen.
Mm, natuurlijk.
En heel veel geld, krijg je ook een beetje gedoetjes van. Dus dat is altijd een moeilijke energie om mee om te gaan. Het is eigenlijk gezond om 150 man om je heen te hebben. Dat is een beetje zo je clan, als het ware.
Ja.
Dus het brein weet...
Maar waarom 150 man?
Ja, dat kan je nog overzien.
Ja, okay.
Daar kan je nog een beetje op in. Tappen. Als het groter wordt, en nu zijn we hebben een regering gaat over zoveel macht en over zoveel mensen, dat loopt ook af en toe, dat loopt ook niet helemaal lekker. Daar kunnen we het wel over eens zijn, toch?
Ik hoorde vanochtend in de auto dat er in Duitsland een staatsgreep gepland was.
Oh ja. Ja, ik luister eigenlijk bijna geen nieuws.
Nee.
Ik probeer zo weinig mogelijk, zo klein mogelijk te houden, om het ook een beetje zo schoon mogelijk te houden.
Ja.
Omdat het vaak ook zo negatief is. Maar goed, dat podium, dat is een bijzondere plek. En dat vraagt dus om leiderschap. En dat vraagt eigenlijk over, vraagt in mijn optiek, de inspirerende sprekers of mensen die dat goed kunnen, zijn congruent.
Ja.
Datgene wat ze uitstralen en wat ze vertellen, dat klopt bij elkaar.
Ja.
En daar gaat het heel vaak mis, omdat we natuurlijk in die periodes van opgroeien klem hebben gezeten. We hebben allemaal die copingstrategieën ontwikkeld. Bij mij was dat tof doen, de DJ zou je kunnen zeggen. En als je daar niet op een gegeven moment van afkomt, dan blijf je die hele tijd die oude truc doen, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En die kost energie. Dus echte leiders die op een podium inspireren en die grote bewegingen in gang zetten, die leveren energie op in plaats van dat ze energie kosten. En dat heeft in mijn optiek heel erg te maken met hoe zeer je naar jezelf hebt durven kijken. Zo, heb je echt jezelf schoongemaakt? Heb je nog een keer gejankt om dat je klem zat, of dat je vader er niet was, of dat je moeder je niet genoeg over je bolletje heeft gehaaid, of wat dan ook, of dat je gepest bent? Heb je daar zelf nog een keer om gehuild of om gerouwd of om boos geweest? En heb je er nu eigenaarschap over? Want die kindsdelen die kunnen ook aldoor nog een beetje zo aan je jas trekken en te veel aandacht vragen. En die kindsdelen die komen met name op wanneer de druk omhoog komt. Dus als jij op een podium staat, hè, en je moet die groep inspireren, dan kan het zijn dat je daar stress bij ervaart natuurlijk, omdat je alle ogen op jou gericht zijn. Nou, evolutionair gesproken kan je dus uit de groep gedonderd worden.
Ja.
Zodat je het niet overleeft. Dus je reptiele brein zegt, wacht even, wat er nu komt is heel belangrijk. Krijg je adrenaline, krijg je meer gedachten. Hè? En
praktisch gezien ziet dat er zo uit dat mensen dus niet geïnteresseerd zijn. Omdat jij een bepaalde, dat jij iets uitstraalt, waardoor mensen denken van...
Als jij dus niet kloppend bent, dus als je daar coping op dat podium laat zien, dat vinden mensen...
Voor de mensen thuis, wat is dan coping als spreker zijnde?
Nee, dat is vaak of ik maak mezelf iets te groot.
Ja.
Dus ik ga iets te tof doen.
Ja.
Of veel te tof, hè, dat heb je ook.
Ja.
Of iets te klein.
Ja.
Dus zie mij niet, ik druk snel die PowerPoint slides door en mijn collega was eigenlijk die ziek, maar ik moest het doen, ik ben niet voorbereid. Eigenlijk slachtofferrol.
Ja.
Of je wordt een dader of je wordt een slachtoffer.
Dus je bent, daar is die weer, op die middenweg aan het wandelen.
Juist.
Ja.
Je moet precies op het koord blijven.
Ja.
Dus je moet heel goed bij jezelf kunnen intappen, bij jezelf kunnen intunen van waar zit ik nu? Ben ik nu iets te veel? Doe ik nu ook de hele tijd? Ben ik iets te veel gas aan het geven? Of ben ik echt?
Ja.
En het gaat dus over zelfliefde, gek genoeg.
Ja.
Dus dat je voor jezelf zorgt onder druk. Wanneer normaal gesproken gaat alle kanten op in dat brein. Hè. Je weet van mediteren is dan. Maar het is ook als er druk ontstaat, gebeurt er veel in het hoofd. Ondanks alle kritiek van je eigen gedachten, van je eigen ego, kan ik daar eigenaarschap over nemen? Kan ik daar zachtheid op voelen? En kan ik dus ook een relaxte innerlijke dialoog hebben met mijn innerlijk kind, zodat ik die niet opfok?
Mm-hmm.
Want als ik die een klap geef onder druk, wordt die strenger en strenger en strenger en wordt het ingewikkelder en ingewikkelder.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is niet een quick fix, helaas. Ik heb niet een soort truc waarvan je zegt, oh ja, als je dat nu doet, ben je daarvan af.
Heeft het veel met meditatie ook te maken?
Nou, ik vind alles meditatie.
Ja, maar daarom. Dus is het ook een observeren
dit wat
van...
we nu doen, is ook meditatie. Want ja. Ik ben aanwezig.
Ja.
Ik blijf bij dit. Ik focus me op dit. En er is van alles in mijn brein wat mijn aandacht vraagt. Maar ik blijf gefocust en ik blijf open. En ik blijf eigenlijk in het midden zitten. Dus niet te groot, niet te klein. Ik blijf real.
En is het dan een observatie van wat er komt? Want als de angsten opkomen, hè, van je staat onder druk op dat podium en de stemmetjes worden harder.
Hmm.
Ik zelf altijd doe, is gewoon observeren. En het mag er zijn, weet je? En
exact.
Ik ga er niet mee in gesprek. Nee, ik observeer het, ik zie het.
Ja, acceptatie is het woord.
Ja.
Hè, dus eigenlijk een ijsbad. Dus je blijft in het ijsbad zitten. Ja, het is oncomfortabel.
Ja.
Het is koud, dat klopt. Ja. Maar ik ga gewoon door, rustig.
Waarom komen die Muppets en waarom komt die stress als je uit die groep stapt en je staat in één keer voor die groep?
Omdat het brein met name gemaakt, we hebben drie delen in het brein. Het oudste deel van het brein is het reptiele brein. Het reptiele brein is er alleen maar om jou te laten overleven. Dus,
maar waarom zou je niet overleven als je voor een groep staat?
Nou, het is dus een klassiek spannende situatie. Omdat we uit de groep gedrukt kunnen worden. We zijn groepsdieren. Dus we vinden die dynamiek van die groep heel veilig, als het ware. Als je dus je gaat blenden.
Zijn we bang voor schaamte, voor fouten maken?
Ja, tuurlijk. Ja.
Schaamte is natuurlijk een keiharde emotie.
Ja.
We leggen er heel veel...
Daar komt zelfkritiek op. Hè? Dus je brein... We hebben dus drie delen. Dus reptiele brein, zoogdierenbrein, neocortex. Uiteindelijk is het één gedeelte. Is het een ontvanger eigenlijk. Hè? We ontvangen inspiratie. Dus je bent niet je gedachte, maar je hebt gedachten. Dus je bent eigenlijk de waarnemer van die gedachten. Dus als jij onder druk komt te staan, wanneer je op het podium staat, wanneer je iets spannends moet doen, dan komen er vaak meer gedachten, raak je uit flow. Want je doet de rest van je leven veel in flow, hoor.
Je komt uit je comfortzone.
Ja, en je comfortzone is gewoon, als jij hier naartoe rijdt in je auto, dan denk je niet na over wanneer je op de rem stapt. Of wanneer je gas geeft. Dat gaat vanzelf.
Ja.
Dat zit in je spierintelligentie, zou je kunnen zeggen. In je diepere bewustzijn. Dat is opgeslagen op je harde schijf. Dat is niet je neocortex. Dat is niet je muppetbrein. Dat is niet je mensenbrein. Maar dat is in je diepere brein opgeslagen. Dat doe je. Heb je zo vaak gedaan. Je hebt zo vaak bewezen dat je dat kan.
Net als lopen.
Ja, dus daar ben je op gaan vertrouwen. Dus dat gaat eigenlijk automatisch. Dus onder druk presteren gaat ook heel vaak over heel veel doen. Dus heel veel gewoon ook en bereid zijn om te sterven. Dus echt bereid zijn om op het podium ook een fout te maken, dat het misgaat. Dat je jezelf eigenlijk ontslaat van verantwoordelijkheid.
En nog steeds mild zijn.
Ja, dat is eigenlijk ubermild. Hè?
Ja.
Dus je ontslaat jezelf van verantwoordelijkheid. En daardoor kom je in een soort zone, zeg maar zeggen, waarin het heel fijn is.
Ja.
Omdat je eigenlijk de druk weghaalt. Dus ik stond vaak voor de spiegel. Als ik met Paul Smit de mindfuckman maakte, dan moest er veel gebeuren in 3 kwartier. En dan moest on point en dan moest ook met timing. En dat ging heel erg over scherp zijn. En dan stond ik voor de spiegel en dan zei ik, ik hou van je. En als je het helemaal verkloot, hou ik nog steeds van je.
Ja, ah, mooi. Ja.
Maar we gaan wel winnen.
Ja.
Snap je, het is een soort vader in je hoofd. Je maakt een kader en je zegt, lieve jongen. En je neemt eigenlijk, en dat vind ik ook het mooie van mijn werk, daar begeleid ik mensen in. Je neemt eigenaarschap over je eigen kind in je. Over dat kindsdeel wat het ongemakkelijk vindt of wat hard gaat werken. Als je daar, dat gaat niemand anders meer doen, hè, op een gegeven moment. Op een gegeven moment kan je dat niet van je partner verwachten, niet meer van je ouders verwachten. Die hebben gedaan wat ze konden.
Dat is het.
En nu is het aan jou om nu volwassen te worden. En niet de hele tijd mensen dwars te zitten met jouw oplossing voor die pijn.
Ja.
Dus niet de hele tijd tof doen of de hele tijd onzichtbaar worden. Maar gewoon eigenaarschap nemen, rommel opruimen, daarna kijken, dan nog een keer om janken, is helemaal goed. En dan op een gegeven moment zeggen, ik snap het. En je bent helemaal veilig tegen jezelf. Maar we gaan het zo doen. Let's go. En dan dat vind ik dus ook zo mooi in die verschillende soorten energie. Je zou kunnen zeggen mannelijke energie, vrouwelijke energie. Zachtere energie, empathischere energie van jezelf. Maar ook beuken.
Ja.
Allebei.
Ja. Wie is voor jou op dit moment een spreker waarvan je zegt van nou, dat is toch wel echt de vrouw of de man?
Ja, ik kan er niet één noemen. Ik
dacht, jij bent er zo mee bezig.
Ja, dat zou je zeggen. Ja, dat zou je zeggen. Ik vind het gewoon het mooiste om iemand die helemaal niet zo... Ik hou niet zo van oh ja, dat is Brené Brown op het podium. Natuurlijk prachtig om te zien. Hè?
Ja, dat zeker. Ik zat er ook aan te denken. Grappig dat je dat zegt.
Ja. Die heeft die prachtige talks. En er zijn hele mooie TED-talks van...
Heel kwetsbaar.
Ja, zeker. Ja. En die zijn heel goed gelukt. Maar die vind ik ook wat Amerikaans. Die zijn ook wat ingetraind.
Mm. Ja, maar goed, dat heb ik ook gedaan toen ik bij jou kwam. TEDx moest ik ook voorbereiden. En eigenlijk alles loslaten op een gegeven moment.
Ja.
Ja.
Maar ik geniet toch het meest van iemand die... Ik maak eigenlijk geboortes mee op dagelijkse basis. Omdat mensen komen bij mij vaak met spreekangst. Hè, dus met dat ze er wakker van liggen. Dat ze er echt zweetaanvallen van krijgen. En dat ze veel in hun kop zitten.
Mm-hmm.
En als je op een gegeven moment de shift ziet van... Oh ja, het komt niet meer hier vandaan, maar het komt eigenlijk vanuit hier. Dan worden ze gecenterd. Ja, en dat vind ik eigenlijk op dagelijkse basis de mooiste momenten. En dat gaat het niet over niveau, gek genoeg.
Nee.
Het gaat over of het echt is. Ben je real?
Ja.
Durf jij helemaal jezelf te zijn?
Ja.
Daar doe je eigenlijk bewijs je het leven en de mensheid de meeste dienst mee. Hè?
Ja. Ja, vertel eens iets meer over die truffelreis. Want daar had je gisteren ook mooie verhalen over. Dat is dan met een DJ en die staat daar te draaien.
Ja.
Je neemt even 15 gram truffels.
Ja. Het is mooi. Bij de Inner Cave heb ik dat gedaan bij Jeff Floor. Ook een oud jock trouwens. Dus ik zoek ze wel een beetje op.
Ja.
Uit Rotterdam kwam die vroeger. Woont nu in Oefeld. Heeft daar een cave. Een soort kelder eigenlijk. Helemaal gemaakt met mooie lampjes. En liggen daar matrasjes en oogmaskertjes.
Echt een baarmoedertje.
Ja, exact. Een heel dik geluid heeft hij erin natuurlijk. We zijn natuurlijk allemaal toch nog heel erg verzot op het audiostuk.
Ja.
En dan gaan we wandelen. Meestal met een groep mannen. De natuur in een uur. Dan ben je al nuchter. Dus je hebt al een week lang werk je daar naartoe. Dus je doet eigenlijk geen...
Geen suiker?
Nou ja, op het laatst geen suiker meer. Maar in ieder geval op een gegeven moment geen niet zware vetvoedsel. En je bouwt het een beetje af. Geen koffie, geen drank, sowieso.
Zodat het allemaal heel goed kan binnenkomen.
Ja, en die dag zelf ben je nuchter. Dus je eet niet. En dan, ga je eerst de natuur in om te verbinden. Dan ga je ademwerk doen, wat ik ook nog steeds echt magisch vind.
Verbindend ademen zo?
Ja. Dus je gaat je handen helemaal trekken. En met heel veel mannen bij elkaar ontstaat er dan ook heel veel ook tonen. Hè? Dus gewoon echt schreeuwen.
Ja, fantastisch.
En dan ontstaan al de eerste, dan breken er al een paar. En wordt er ook goed gejankt ook. En dan wordt er eigenlijk opgeschoond.
Ja.
En dat doe je eigenlijk in die broederschap met elkaar. En dan ga je inderdaad truffel nemen, maar wel met een intentie en ook echt, echt met respect voor dat medicijn. Het zijn natuurlijk ancient dingen. Hè? Dus of het nou de ayahuasca is, of het de iboga is, of de truffel.
Is een truffel?
Ja, het komt uit...
Ik heb wel afgelopen zondag nog gegeten bij de Italiaan, maar dat is wat anders.
Ja, het zijn de magic truffles natuurlijk. Ja, ik weet het ook niet precies, maar volgens mij het heeft met de paddenstoelen te maken. Er zit psilocybine in, hè? Het stofje wat DMT aanmaakt.
Ja.
Je pineal gland openmaakt.
Ja.
Je pijnappelklier.
Heb je ook ayahuasca gedaan?
Nee. Wel iboga bij Lars Faber.
Ja, oh ja, lasje, ja.
Dat is heel lang geleden, ook zo 2011, 12, zoiets. Ja, daar voelde ik veel minder. Maar daar heb ik ook kennis gemaakt met ademwerk. En dat ademwerk was toen voor mij al heel intens.
Geweldig, hè?
Ja. Ik kan daar ook echt, als je het over reizen hebt of over trippen hebt, kan ik op ademwerk ook gewoon... bijna echt heel veel kundalini-energie voelen. Dus bijna orgastische energie, zonder dat het seksueel is.
Ja.
Ja, heel bijzonder.
Ja, mooi. Ja, ik kan me ook nog de laatste ademsessie herinneren. Annemarie, die mij altijd assisteert ook bij de intensives. Ik wilde met haar gewoon een keertje één op één doen.
Mm-hmm.
Ik had met haar een aantal van die sessies gedaan tijdens de intensive. Ik zeg, nou, ik moet met jou een keertje één op één. En dan met cacao erbij.
Oh ja, nou, hartopener is dat, hè?
Jeetje, ja, inderdaad. Het was echt een sessie van 4 uur, inclusief de cacao,
oh ja,
de intentie zetten. En ik kan me herinneren dat... ja, ik lag daar op dat matje. En het was net of dat ik had zoveel kramp in mijn lichaam zitten. Mm-hmm. Alsof ik met mijn borst helemaal richting de lucht ging. En ik had mijn ogen dicht en ik merkte helemaal niks. Want je bent natuurlijk een hele andere staat.
Ja.
En toen zei ze, nu gaan we schreeuwen. Nou, ja, toen gingen we schreeuwen. Schreeuwen hard.
Ja.
En het leek wel of dat het onder mijn voeten zo... uit de aarde naar boven toe kwam, zo door mijn hele lichaam, door mijn hart, door mijn buik, door mijn keel heen. En dat boven vanuit mijn fontanel weer eruit ging. En de laatste schreeuw, ja, het was een allesbevrijdende schreeuw.
Lekker,
waarin
wel.
Ik zo op de vloer viel en in één keer gewoon, ja, al die kramp was allemaal weg uit mijn lichaam. Dat was zo bijzonder, was dat.
Ja, dat is lekker, hè?
Ja.
Het is high on your own supply, hè? Dus dat is
ja,
gewoon,
precies
het,
dat.
Het kost niks en je hebt het gewoon bij je en het is... Ja, we zijn zo in dat hoofd hier in die westerse maatschappij beland. Of in deze tijd, hè, in de wereld.
Ja, dat lichaamswerk is zo belangrijk.
Ja, man.
Sporten, ja, ademen.
Man. Ja. En ook heerlijk om te doen, om het te reguleren, toch? Het moet er gewoon door de trechter heen.
Ja.
Al die oude boosheid.
Ja, ja, ja.
Ik heb ook wel veel mannenfestivals gedaan. Dus echt met 100 man bij elkaar. En dan vuurademhaling. Dus ga je ook zo. Dan haal je, zeg maar, ze staan zo in een soort squathouding. Zo de goede energie uitademen.
Ja.
En dan terug en alle negatieve shit eruit. Nou,
ja,
en dan
kicken, man.
Helemaal geen stem meer over, maar... Maar je voelt je zo licht als een veertje.
Ja, geweldig.
Maar goed, we waren bij het ademwerk. En dan neem je die truffel. Want we waren nog niet klaar. Sorry dat ik op je stoel ga zitten. Ik sluit je even terug. Maar dan neem je die truffel. En dan ontstaat eigenlijk... Dan gaat hij draaien lekker.
Dus ja.
En dan doe je je oogmaskertje op uiteindelijk. Krijg je een kus op je voorhoofd. Fijner. En dan, ja. En dan ontstaat er eigenlijk een soort van... Als je wil dat je wakker wordt, dan kan je ook wel weer wakker worden. Dan kan je ook wel weer een soort van dingen normaal zien. Maar je kan ook een soort van half tegen de slaap aan gaan zitten. En dan wordt het... Pieuw, en dan ga je wel een beetje zo hallucineren. Dus als je 15 gram truffels hebt gehad, dan zit er behoorlijk wat in je bloed. En dan, nou, als je dan naar je handen kijkt, dan gaan ze wel zo vervloeien. Ze wel zo met het schilderij op de muur, weet je wel. Dus dan heb je... Maar het gaat altijd ook weer daar. Gaat het over, wil je die reis prettig maken? En dan geloof ik, de reis op aarde sowieso. Dan moet je dus loslaten.
Ja.
Dus je wordt dan gedwongen eigenlijk om. Dan is, gaat het ook al. Als je dan gaat verkrampen, dan wordt het heel relaxed. Want dan, maar je moet het loslaten.
Loslaten.
Of het nou in een gesprek is. Of het nou in je relatie is.
Ja.
Of het nou in je dit is wat je... Doe het naar eer en geweten en wees zacht. Zeg maar. Doe het, dus aan de ene kant werk hard. En aan de andere kant wees mild. Een soort van daar tussendoor. Dus ja, en dat is, en uiteindelijk spoel je aan. Dus dan ben je na die vier uur ben je...
Ja, dan ben je echt helemaal ook...
Ja, maar dan word je langzaam weer wakker eigenlijk uit die droomfase. En dan ga je met elkaar... Ja, dat is een beetje indianachtig. Het is natuurlijk heerlijk om met elkaar ook te evalueren. Wat heb jij gezien en wat heb jij gezien?
Ja.
En ik kon dan bijvoorbeeld in mijn kinderen bijvoorbeeld. Hè, dus dat,
ja, dat vertelde je.
Dus ik kon me voelen zoals Dagmar zich voelde. Ik kon me voelen zoals Stijn zich voelde of David zich voelde. En ik voelde heel erg, de eerste keer dat ik dacht, dit is waar we naar terug gaan. Dat veld, zou ik maar zeggen. Je bent heel even in contact geweest met het veld. En dat het is oké. Dus als we doodgaan, dat is oké. Dat wordt de mooiste trip van je leven.
Mm-hmm.
Ja, dus ik verlang niet naar de dood, maar ik ben er absoluut niet bang voor.
Nee.
Want ik denk dat het fantastisch is om uiteindelijk weer op te gaan. Als je het over non-dualiteit hebt, in het al. Hè? Dus dat je niet meer hier gebonden bent aan het lijf, maar dat je opgenomen wordt eigenlijk weer whatever the fuck it is.
Ja, dat lichaam ook losgelaten wordt.
Ja.
Ja, want je gaat dan in dat al wat we niet kunnen zien.
Ja.
Maar wat er wel is, omdat de vorm de vorm aan geeft.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat jij en ik één zijn. En dat de tafel en het is allemaal energie in beweging.
Ja, ja.
Dus, alleen het heeft andere vormen. Dus het is leuk om dat helemaal te doorzien. En Ik heb ook wel een tijd gehad, dat is ook een beetje de Jehovah-tijd, dat ik dacht, oh ja, dit moet iedereen weten en dat is heel belangrijk. Maar het is ook gewoon gelul natuurlijk. Het is wel leuk om en dan helemaal doorzien en het spel hier op aarde helemaal spelen.
Ja.
Want we zijn hier gewoon. En, ja. we
niet voor niets.
Niet voor niets. Nee. En we schrijven boeken en we maken methodes of we draaien of je bent kapper. Het maakt me niet uit wat je doet, maar doe het gewoon.
Ja.
En dat heeft ook wel een beetje met je dezelfde als de zen, hè, eigenlijk. Toch gewoon ook gewoon beuken, ook gewoon aan het werk.
Nou ja, hadden we het nog vanochtend erover. Nee, gisteravond was dat. Dat ik zei van, weet je, zen is gewoon keihard werken.
Ja.
De zen die we in Nederland dan beoefenen, dat we lekker op een kussentje zitten. Nou ja, dat is ook wel hard werken.
Mm.
Vooral als het ook om een sessie gaat, een langere periode van zitten. Maar in zo'n tempel, of als je dat hier in Nederland in een klooster gaat beoefenen,
ja.
Ja, dan is het ook gewoon buitenwerken. Gewoon je eigen shit ook letterlijk en figuurlijk opruimen.
Ja.
Ja.
Dat vond ik ook zo mooi aan die special forces hoek. Zou ik maar zeggen, dat je moet gewoon je shit voor elkaar hebben.
Ja.
Dus gewoon je dingen schoonmaken. En het zit overal zit eigenlijk hele mooie levenslessen in. Hè?
Ja, dus, ja, absoluut.
Het gaat met name aldoor weer over bij oncomfortabel kunnen zijn. En je spulletje op orde en je shit goed schoonmaken. Over spulletjes op orde gesproken. Want je kan wel je brein helemaal doorzien. Hè, dat is eigenlijk hoofdstuk 1 van het boek.
Mm-hmm, ja.
Maar het is wel lekker als je shit voor elkaar hebt. Dus je moet wel je kernboodschap goed kennen. Je moet weten wie je publiek is. Je moet je call to action weten. Je moet je storytelling op orde hebben. Dus welk verhaal ga je vertellen? Hoe vertel je dat verhaal? Welke elementen zitten erin? En wat wordt je strategie? Wanneer doe je wat? Hoe ga je om met lastige vragen? Dat zijn eigenlijk je tools. Dat is het huis wat we bouwen eigenlijk op een congruente spreker. Dus als je op een gegeven moment je copingstrategieën door hebt. Oh ja, dit deed ik altijd. Laat ik dat nu loslaten. Laat ik gewoon weer mezelf worden. Zo echt mogelijk. Zo authentiek mogelijk daar durven te staan. En dan heel goed beslagen ten ijs komen. Dan wordt het echt goed.
Ja, maar je hebt een boek. Of jullie hebben een boek geschreven. In 4 stappen naar de perfecte presentatie.
Ja.
Als je dat boek leest. Is het dan ook zo dat je dat kan? Of heb je daar ook wel hulp van een fysiek persoon bij nodig?
Nou, we zijn, dit is een beetje ons levenswerk. Dus onze missie. Die rollen we natuurlijk nu uit. We hebben nu ook een online training. Komt er zo rond de zomer komt die uit. We hebben onze trainingen die we in het land geven. Ik geef me 1-op-1 dingen. We hebben nu inmiddels een team van trainers die we opleiden om die training te geven. En om dit werk ook met hun eigen expertise nog rijker te maken.
En dus, hebben die ooit wel eens een cursus bij jullie gedaan?
Of? Ja, zeker. Die sprekers. Die zijn door de molen gehaald natuurlijk. Ja, dus die leiden we eerst op, dan gaan ze een keertje mee met ons, gaan ze fly on the wall, dan gaan ze een klein deeltje doen, dan gaan ze steeds meer doen. En langzaam zijn ze dan ook klaar om zelf die methode eigenlijk te geven. Ja, dat vind ik ook, dat is mijn ondernemersavontuur. Dus ik ben nu heel vaak van clowntje in de piste, doet een trucje. Nu andere mensen en een team aan het vormen, een leger van echt prachtige, prachtige mensen aan het vormen, die allemaal dus ook hun eigen skills hebben. Dus een Mathilde bij ons, die dat is een enorm goede dagvoorzitter. Dus die heeft daar heel veel, veel meer verstand van dan ik, van het dagvoorzitterschap. En zo hebben ze eigenlijk allemaal hun eigen, Barbara is heel erg vrouwelijk leiderschap bij ons. Dus die kunnen we ook nog in trajecten ook nog kwijt op hun eigen skills. Die nieuwe manier van schilderen vind ik heel leuk. Dus ik krijg een vraag binnen vanuit het bedrijfsleven en dan ga ik kijken, wat moet daar gebeuren? Wie moet daarheen omdat we daar maximaal impact hebben en dat we echt mooie dingen bewerkstelligen?
Ja.
Moeten we daar zelf heen? Nou, nee. Die en die moeten er eigenlijk heen. Dat is eigenlijk beter.
Ja, ja, ja.
Dus dat gaat ook over het voeden van iets anders, namelijk een movement eigenlijk.
Ja. Gaaf, man.
Ja.
Nou, waar kunnen de mensen jou vinden?
360talk.nl, dat is eigenlijk denk ik het makkelijkste. 360 en dan talk, talk.nl. Ja.
En kunnen de mensen jou ook boeken als spreker?
Ja, zeker. Ja, dat is gewoon Jonas, apenstaartje, 360talk.nl. Ja, okay. Zeker. Ja.
Heb je zelf nog iets toe te voegen waarvan je denkt van, nou, dat zijn we vergeten?
Het gaat altijd van binnen naar buiten, in mijn optiek.
Dus, van binnen naar buiten?
Ja, van binnen naar buiten. Dus ik vind het mooi om, dat vaak denken mensen, oh, ik moet daar zijn. Hè? Dus jullie moeten veranderen en jullie moeten iets doen wat ik zeg, zal ik maar zeggen. Het leiderschap gaat heel erg in mijn optiek over dat je het eerst zelf doet. Dat je zelf het doorvoelt, zelf het pad hebt gelopen. En dat je niks meer komt halen van die groep. Dat ze niet goedkeuring moeten geven. Dat je niks meer nodig hebt van die club, maar dat je iets kon brengen.
Ja, en dat geldt dan eigenlijk in iedere tak van sport.
Uiteindelijk geldt het ook voor je liefdesrelaties. Uiteindelijk gaat het ook over je ouderschap of over je ondernemerschap. Als je zelf het goed voordoet, je kan eigenlijk nooit wijzen. Je moet altijd naar jezelf kijken. Dus hoe schoner je dit systeem maakt, hoe harder het gaat. En dat is gewoon ook, ja, het is ook fantastisch. We zijn hier, hè. Weet je hoe bijzonder het is dat we hier zijn, op aarde.
Ja.
En dat ik met jou kan communiceren.
Ja, onwijs mooi.
Ja, we gaan daar de hele dag, shocken we weer naar de Lidl en doen we alsof het doodnormaal is. Maar het is zo freaking bijzonder.
Het is zo bijzonder. Michiel had ik laatst geïnterviewd, die officier van de mariniers.
Ja.
Hij zegt, ik ontdekte op een gegeven moment, toen ik in mijn diepste shit zat, dat het leven voor mij is en niet tegen me.
Ja.
En dat vond ik zo mooi.
Ja.
Dat van het leven is gewoon voor je.
Ja. Ja, je kan echt intappen op iets hogers en dat helpt je.
Ja.
Dat wil ik niet de EO jongerendag mee aanmoedigen. Maar er is
of misschien wel.
Ja, er is, ik weet het niet.
Ja.
Er is iets wat je rug heeft.
Ja.
Dus ook op een podium kan je ervan uitgaan dat je gewoon door, je geeft door. Je bent dit niet. Het is niet, jij wordt er niet op. Je moet open gaan en laat de woorden je vinden. Wat moet er gezegd worden?
Ja, ja, ja.
En durf dat gewoon. Want je wordt gedragen ook. Dat is het gekke. Is misschien een beetje vaag, maar wel.
Nee, maar ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal. Ja. Want stel nou dat je geen thema hebt en je stapt een podium op met 100 toehoorders.
Ja.
Dat het niet uitmaakt wat je te vertellen hebt. Maar dat je daar gaat staan en dat je gewoon iets gaat vertellen.
Nou, je kan daar gewoon op intappen. Het gekke is, als ik nu zeg, ik ga nu een gedicht schrijven en ik zet een pen op papier en
dat is
begin te schrijven, dan ontstaat er een gedicht.
Ja.
Let maar op. Dus je kan daar gewoon om vragen. Ik vind alleen op een podium staan en niet weten wat je gaat zeggen, zou ik niet doen, omdat je goed voor je systeem moet zorgen. En dan zet je systeem in een hele stressvolle situatie. Dus eigenlijk zou ik met zachtheid je shit goed voorbereiden, zou ik maar zeggen, en dan spelen.
Ja.
Dus, dus je kan toch voelen van, oh ja, maar ik wil het nu net anders zeggen. Je moet niet zinnen uit je hoofd gaan leren. Je moet dat verhaal vaak gaan doen. Lekker, dat het in je backbone zit. En dan op het moment dat de druk hoog is, in zachtheid met naar jezelf, in zachtheid met een zachte dialoog innerlijk, gewoon lekker spelen.
Ja.
Lekker brengen.
Ja.
Want je bent al lang expert. Je hoeft geen examen meer te doen. Je komt gewoon iets brengen, man. Heerlijk. Geniet ervan.
Mooi, man. Wil ik hiermee afsluiten.
Dankjewel.
Ja, bedankt.